Omdat bedrijven verplicht zijn om zich continu heruit te vinden, dat is geen statisch begrip. Die bedrijven die veranderen continu. En daardoor is het interessant en wordt het duurzaam. Bedrijven die zich niet heruitvinden, die gaan failliet over een periode van 30, 40 jaar.
Vandaag staan we op en gaan we slapen met technologie. Maar hoe zal dat over 5 jaar zijn? Wat zijn de volgende grote en kleine veranderingen die zullen plaatsvinden op het kruispunt van technologie en maatschappij? Telenet Business en Tijdconnect presenteren De Verderkijkers. Audiomaker Sarah Logge gaat in gesprek met experts die ons laten proeven van de toekomst.
We hadden het eerder in deze podcast al over hoe we in de toekomst op verschillende manieren geld zullen uitgeven. Is het nu wonen, verplaatsen, ontspannen, leren? En nu ben ik ook vooral benieuwd naar hoe we geld in de eerste plaats zullen verdienen. Hoe wordt waarde gemeten en ook gecreëerd in een digitaal tijdperk? Zal de digitale transformatie leiden tot waardedestructie dan wel waardecreatie? Hoe zullen we in de toekomst gaan betalen? Bestellen we onze kleren online via cryptocurrency? En wat betekent dit voor het ondernemerschap? Ik bekijk het vandaag met econoom, opiniemaker en CEO van Econopolis, Geert Noels. Welkom, Geert Noels, bij de Verderkijkers podcast. Ik ga je eerst even meenemen naar het concept. We gaan een sprong maken naar 2027, dus we maken een sprong binnen 5 jaar. En ik zou u willen vragen hoe we in 2027 waarde zullen beleven, maar ik heb het gevoel dat we daar een volledige podcastreeks op zich kunnen overmaken. Dus ik wil die vraag op een andere manier gaan afbakenen. Denkt u dat wij op een andere manier zullen betalen in 2027?
Wel, 2027 lijkt ver, maar het is ook niet heel ver. Het is 5 jaar vooruit en als je 5 jaar achteruit kijkt en je zegt wat is er dan veranderd in betalen, dat zijn kleine verbeteringen op dingen die al bezig waren. Ik denk als je echt naar grote wijzigingen wil, dat je dus nog wat verder moet kijken, dat je al 10 jaar moet verder kijken. Ik zou zeggen, het zal meer van het huidige zijn, maar sneller, veiliger. En de grote verandering, denk ik wel, dat gaat zijn dat men veel meer persoonlijk gaat kunnen ingrijpen op wie er betaalt. Dus ja, de digitalisering heeft tot nu toe heel veel gewerkt op eenvoud, gemak. Maar het onontgonnen gebied is dat wie er betaalt belangrijker wordt. Dat je dus heel veel systemen kan krijgen dat als jij betaalt, je een andere prijs zal betalen dan als iemand anders dat doet. Omwille van wie je bent, wat de mogelijkheden zijn, maar ook, en nu komt het, een stukje loyaliteit, een stukje binding. Men kan je natuurlijk heel sterk binden ook, en dat gaat men meer en meer willen uitspelen.
Ja, wat mij wel opvalt in onze omgeving, is dat fysieke banken sterk verminderd zijn in aantal. Vanuit die gedachte misschien, als we het dan over 2027 hebben, is dat een trend die zal blijven bestaan? Zullen banken andere diensten gaan aanbieden?
Wel, misschien hebben we een tijdelijke periode gehad dat we inderdaad heel veel fysieke kantoren hadden, heel dicht bij ons. Met een stukje, zou je kunnen zeggen, toch een overaanbod en een niet zo onderscheiden dienstverlening. Alsof er 5 postkantoren zouden zijn in elk dorp, dat heeft ook weinig zin. Maar het wordt wel een differentiërende factor natuurlijk. Heel veel banken hebben het beslist om dat terug te schroeven. En uw bankkantoor is nu bij u thuis. En als je iemand nodig hebt, dan is het een zoektocht. Dus het is het trek uw plan bank tegenwoordig. Daar is natuurlijk ruimte voor terug proximiteit. En er zijn banken die daar die ruimte zullen, of die leegte, zullen invullen. Een bankkantoor was vroeger het faciliteren wat je inderdaad nu thuis heel veel ook zelf kan doen. Maar op cruciale momenten heb je wel iemand nodig om je advies te geven. Zelfs mensen die er iets van kennen, kunnen toch geholpen worden om een goede gids te hebben die je behoedt voor bijvoorbeeld een aantal keuzes die toch levensbepalend zijn. Neem een huis kopen, wat typisch toch een van de grootste beslissingen is die je doet in je leven. De keuze van je hypothecair krediet is toch iets wat je ofwel via de bank ofwel via een onafhankelijke specialist best laat begeleiden.
Ja, dat ga je niet zomaar via een app allemaal gaan regelen.
Zelfs degenen die het heel goed kennen, kunnen misschien toch best nog eens een advies inwinnen. Ja, dat denk ik wel. Maar dat is met heel veel dingen zo, hè. Je wordt meer en meer... Dr. Google helpt je als je ziek bent en wil je een juridisch advies, dan kan je al heel veel opzoeken via de digitale media. Maar als het recht op aankomt, is het attesteren van jouw mening door iemand, kan het verschil maken tussen een slechte beslissing en een goede. En in je leven maak je een aantal heel grote beslissingen. Als je die alle vijf bijvoorbeeld fout neemt, dan wordt het een puinhoop. Dus ik denk dat daar de bank een rol kan spelen, als je de bankier tenminste kan vertrouwen. Dus dat is wel een belangrijk aspect. Of een andere, een financiële planner bijvoorbeeld, als je hem kan vertrouwen, of andere vertrouwensfiguur die in je financiële beslissing je kan helpen.
Mm-hmm. Ja, oké. Dus het menselijk contact zal daar wel degelijk een specifieke rol...
is altijd belangrijk geweest en dat, denk ik, gaat dan ook weer... terug naar waarde worden geschat.
Ja, oké. Okay. Nog iets wat we de laatste 2 jaar misschien iets meer online zijn gaan doen dan daarvoor. Dat is online aankopen gaan doen. Hè. E-commerce is gigantisch gestegen. Maar denk je dat binnen 5 jaar dat gedrag zal veranderen? Gaan we bijvoorbeeld meer online kopen, maar misschien ook andere zaken? Is het bijvoorbeeld realistisch dat we binnen 5 jaar onze auto online gaan aankopen?
Ja, waarom niet? Hè? Alles wat je... online kan kopen, zal online verkocht worden. Ik zie weinig dingen die je daar niet zou kunnen op plaatsen. Het gaat in stapjes. Hè. Wat soms vergeten wordt, is dat... en ik denk dat rond 2004-2005 was, SARS, hè, dus de voorloper van COVID, ervoor gezorgd heeft dat in China de e-commerce sneller is doorgebroken dan in Europa. Omwille van... dus hetzelfde feit dat men in China bijna verplicht was om heel veel te doen via de elektronische weg. Bij ons heb je dat ook gezien, het is een step-up. Het komt een klein beetje terug, maar heel veel mensen hebben het ontdekt die het anders misschien heel traag zouden omarmen of heel lang zouden afhouden. En het is jammer voor heel veel lokale zaken, winkels dus, maar het is iets wat nog breder en dieper gaat binnendringen in ons dagelijks leven. Dat wil niet zeggen dat de fysieke winkel volledig zal verdwijnen, of dat je auto, dat er geen enkele plek zal zijn waar je die toch eens een keer wil gaan bekijken. Maar het zal gewoon minder frequent zijn. En dus het is een beetje met pijn in het hart dat ik moet zeggen dat de e-commerce toch nog heel wat plaatsen in ons leven kan bezetten die het vandaag nog niet bezet.
En waarom met pijn in het hart?
Omdat ik wel een fan ben van het aspect winkelier, het aspect van het mensen die zich verplaatsen om iets te kopen wat uiteindelijk... een menselijk contact is. En niet alleen met de winkelier zelf, maar ook met de mensen in de winkel. Het is een sociaal gebeuren. En dat volledig digitaliseren haalt toch iets weg uit onze maatschappij. En dat vind ik jammer. Maar goed, het zal terugkomen op andere manieren. Mensen zijn nu eenmaal graag met andere mensen. En dus zullen we andere diensten vinden die... menselijk contact noodzakelijk maken, gewoon omdat we dat ook aangenaam vinden. En dus daar het hele concept van belevenis, winkelen en dergelijke, en dat probeert die leegte in te vullen. Mensen doen dat nu eenmaal graag en dan probeert men het terug heruit te vinden. Hmm. Maar uit noodzaak hoef je het niet meer te doen. Je doet het dan omdat je het graag doet.
We gaan meer online kopen, we gaan meer digitaal ook betalen. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je minder anoniem kan gaan betalen. Het feit dat we, als ik het zo mag formuleren, het einde van het cashgeld nu dat in zicht is, zullen we überhaupt nog anoniem kunnen betalen?
Ja, wel de vraag is of dat iets is dat we willen bewaren of niet. Hè? Want... Het maakt ook een zwart geldcircuit mogelijk. Hè. Dat is denk ik ook wel duidelijk. Dus dat is... je zou kunnen zeggen, er zijn voordelen aan verbonden dat de anonimiteit weggaat. Maar een almachtige overheid die alles kan controleren, heeft ook zijn gevaren. Dus het is iets waar we nog moeten een goed evenwicht vinden. Ik denk dat, dat we daar nog altijd mee struggelen. Hè. Dus ook heel de discussie rond GDPR, privacy en dergelijke, is iets wat in de afgelopen 10 jaar enorm is toegenomen, omdat natuurlijk de digitalisering het mogelijk maakt, niet alleen, ik zou zeggen, het anonieme weg te halen, maar het anonieme voor altijd. Hè. Er is een geheugen, een oneindig geheugen, wat je ooit hebt gedaan en die al die dingen in kaart kan brengen. En dat in handen van mensen met slechte bedoelingen of met op het eerste gezicht goede bedoelingen, maar die kunnen later terug afglijden, is dat wel een gevaar, ja.
Laten we dan toch even kijken naar de wereld vandaag. Hè. Ons geld wordt in 2022 door de inflatie steeds minder waard. Sommige mensen geloven dat cryptocurrency, bijvoorbeeld bitcoin dan, hè, dat wel eens het digitale goud zou kunnen zijn. Nochtans, hè, op dit moment gaat het ook niet zo goed met cryptocurrencies. Hè, die delen in de pijn. Hoe ziet u dat evolueren?
Net zoals lood heel dicht in de buurt komt van goud wat betreft de tabel van Mendeleev, is het niet hetzelfde. En elk klein verschil maakt een enorm verschil naarmate dat de looptijd toeneemt. Ik neem alleen al het voorbeeld van de manier waarop je het opslaat. Goud is bijna niet te vernietigen. Hè? Dus zelfs als het verroest niet, het vergaat niet. Dat is een belangrijke eigenschap. Uw digitaal opgeslagen bitcoins zijn niet gegarandeerd voor de eeuwigheid. Ze zijn verrassend kwetsbaar bij allerlei zaken, zoals brand- of waterschade of het verlies van de sleutel en dergelijke meer. Het hele opzet is ingenieus gemaakt, maar bijvoorbeeld het unieke van een cryptocurrency ontgaat me op het moment dat er een zillion cryptocurrencies worden geproduceerd, die allemaal natuurlijk uniek zijn, net zoals al de godsdiensten. Mijn God is de enige die telt, maar er zijn er een zillion. En het is dan roepen op om ter harst om te zeggen, ja, maar mijn God is degene die het anker is. En die zal nooit bijgemaakt worden. Dat is ook een kwestie dan van vertrouwen. Ik vrees een beetje dat de tand des tijds niet gaat overleven. En dat opnieuw de drie functies die je hebt bij een betaalmiddel, de transactie zelf, dat is heel korte termijn, daar kan bitcoin misschien een rol spelen, maar het is heel moeilijk te schalen. Dus goed, het zal de rol van geld niet overnemen in al zijn aspecten. Tweede is de prijszetting. Voor een aantal heeft men het een tijdje geprobeerd, maar het is niet bepaald de aanvaarde standaard om prijzen te gaan uitdrukken. En het derde is hetgeen waar men het meeste blijkbaar mee bezig is, dat is proberen het een standaard voor waarde te geven. En daar zie ik het toch niet zo robuust zijn. Nu, de dollar en de euro zijn ook geen waardevaste munt of asset. Goud is dat veel meer, maar met goud ga je bijvoorbeeld niet naar de betalen of de prijs worden niet uitgedrukt in goud. En dan zie je dat voor elk van die functies je dikwijls iets anders gaat gebruiken, wat het meest convenient is. En dat bitcoin voor geen enkele van de drie op dit moment de norm aan het worden is en cryptocurrencies ook niet. Helaas.
Ja. Oké. Naast geld of digitale munten kan je ook waarde toekennen aan bezittingen of assets. Als we nu denken aan assets, dan denken we aan gebouwen, voertuigen, machines. Maar hoe mogen we dat dan zien in een meer gedigitaliseerde wereld? Als we opnieuw naar 2027 kijken, hoe zien assets er dan uit in die nog digitalere wereld?
Ja, ik denk dat ook daar weer de geschiedenis ons leert dat iets wat echt waarde wil houden, dat dat redelijk schaars moet zijn. En dus de mens heeft altijd op zoek geweest naar zaken die waarde kunnen houden. We zullen een paar eeuwen teruggaan. Toen waren er geen smartphones en er waren geen NFT's en er waren geen bitcoins. Er waren zelfs geen centrale banken. Dus als je neemt de 15e eeuw of de 16e eeuw en je wilde waarde overzetten naar de volgende generatie, dat was een uitdaging. Dus hoe kon je dat doen? En ja, dan had je goud bijvoorbeeld. De mensen waren uiteraard op zoek naar dergelijke edelmetalen. Maar als je een beetje iets extra zocht, dan ging men bijvoorbeeld naar kunst kijken. En in die periode was dat redelijk innovatief. Dus dat je zei bijvoorbeeld, ik ga niet goud verzamelen, maar ik ga mij een aantal kunstwerken laten maken. En dat is een hele industrie geworden. Mensen die centen hadden, lieten de beste kunstenaars een afbeelding van zichzelf maken. En dat had twee voordelen. Eén, dat als je een hele goede kunstenaar zocht, dat het ding dat je liet maken zijn waarde behield. Maar twee, dat je zelf ook een stukje eeuwig werd. Het eeuwige leven bijna, want je beeltenis. Kijk, 4, 5 eeuwen later wordt er nog altijd van sommige mensen een geschiedenis verteld die absoluut zouden compleet vergeten zijn, mocht een beeltenis niet zijn vereeuwigd door een grote schilder, Rubens of een Michelangelo of een Leonardo da Vinci. En dus dat was heel slim. Of dat dat ook met NFT's gaat gebeuren, dat mag ik ten zeerste betwijfelen. Omdat bijvoorbeeld de opslag van die zaken over langere termijn moeilijk is. Het kost energie om het bij te houden en dat is net nu een van de dingen die met fysieke zaken veel minder het geval is. Oké, een schilderij kan best in ideale omstandigheden worden bewaard en dat betekent niet in de vrieskou en niet in de hitte. Maar het is toch een pak eenvoudiger dan eeuwigdurend een harddisk te gaan bewaren of stick die je dan zou willen gebruiken om die dingen op te zetten of zelfs de cloud en dergelijke. Ik vrees een beetje dat mensen daarvan een kale reis gaan terugkomen. Daarin opnieuw is innovatie niet altijd verbetering. Het kunnen vastnemen of het kunnen doorgeven is dikwijls een reden om het een grotere waarde te geven dan de digitale variant.
Ziet u het dan nog in andere sectoren ook doorbreken? Want als we denken aan de NFT's die nu al bestaan, gaat dat inderdaad vaak over een soort digitale schilderijen die je effectief ook kan kopen. En jij bent dan de enige persoon die dat bezit. Of er zijn bijvoorbeeld DJ's die NFT's uitreiken. En als jij die NFT bezit, krijg jij voordelen als je naar een concert van hen gaat. Dus het gaat vooral over die creatieve sector. Hoe kan dat in andere sectoren ook worden ingezet?
Maar ik denk dat we binnen 10 jaar daarop gaan terugkijken en zeggen NFT was een big scam. Op uitzonderingen na bleek dat een big scam. De geschiedenis bezaait met natuurlijk dit soort kleinere en grotere scams. En als je intussen tijd nog wat plezier daaraan hebt gehad, dan verzacht dat nog de pijn. Maar als je echt denkt daarmee waarden op lange termijn te kunnen behouden, dan zal dat onjuist zijn gebleken. Op uitzonderingen na. Maar ik heb niets digitaal zien passeren waar ik zodanig wild van werd dat ik dacht, binnen 100 jaar gaat men daar nog altijd veel voor betalen. Dat is typisch natuurlijk ook voor een periode van grote technologische vooruitgang, dat mensen niet altijd goed kunnen inschatten wat er misschien niet zo hard hoeft te veranderen, en dat is dikwijls in het financiële, en wat heel hard verandert, en dat is bijvoorbeeld de technologie zelf en de gebruikstoepassingen en dergelijke meer. En dus men kan dat niet altijd goed inschatten. De digitale tulpen bloeien en zullen heruitgevonden worden in de komende jaren, maar helaas de oude digitale tulpen zullen hun waarde verliezen. Op grote uitzonderingen na, om de redenen dat een stukje in financiën het conservatieve is gebleken een waarde te zijn. En dat men dat niet altijd kan inschatten. Als je spreekt over iets wat duurzaam is, dat ook letterlijk moet genomen worden, dat het oorlogen, crisissen, allerlei mogelijke natuurfenomenen moet kunnen overwinnen om zijn waarde te houden. En dat is niet eenvoudig. Dus ofwel vindt het zich continu uit, en dat is de reden waarom dat aandelen bijvoorbeeld wel interessant kunnen zijn op een periode van ja, langere termijnen voor je pensioen, omdat die bedrijven verplicht zijn om zich continu heruit te vinden. Dat is geen statisch begrip. Hè. Die bedrijven die, ja, die veranderen continu. En daardoor is het interessant en wordt het duurzaam. Bedrijven die zich niet heruitvinden, die gaan failliet over een periode van 30, 40 jaar. Ofwel moet het zodanig zijn geconcipieerd dat het heel moeilijk vergaat en dat het heel duurzaam blijkt. En ja, helaas, en ik ben geen goldbug, maar goud heeft in financiën wel die, dat bewijs geleverd over millennia. Hè. Niet over 10 of 20 of 30 jaar, maar over een heel, heel lange periode. En dus heel veel blijkt vergankelijk te zijn. Dan is het de vraag hoe vergankelijk, hè? Liefst zo traag mogelijk. Inflatie maakt dingen vergankelijk. Ja, ook schilderijen zijn niet altijd voor de eeuwigheid te bewaren, maar kunnen dikwijls toch wel een tijdje meegaan. De mens is vergankelijk, zo zijn de activa dat ook. Alleen is het de mate van snelheid waarmee ze vergankelijk zijn toch nog een groot verschil.
We hadden het al over hoe we geld kunnen besteden. Maar zijn er voor ondernemers ook bepaalde unieke kansen door die digitale economie om op een andere manier ook geld te gaan winnen? Zijn er specifieke zaken waaraan u denkt?
Ja, ik zou zeggen, het logische is iets niet nadenken over hoe je het digitaal zou kunnen doen, lijkt me vandaag niet verstandig. Hè? Dus welk je business ook is, ja, ik zit in de financiële sector, wij denken uiteraard na over het digitaliseren van elke stap in het proces, maar dat gebeurt evengoed in productie en dat gebeurt evengoed in andere diensten, dus dat lijkt mij de logische stap. Waar ik zelf heel hard over aan het nadenken ben en waar ik zie dat digitalisering een grote rol kan spelen, is in iets wat ze vergeten is, namelijk de klant en de medewerker meer betrekken. Dus het is nogal een kille machine geweest, hè, dat digitaliseren. En dus ik ben zelf aan het broeden op het idee van belang van loyaliteit en hoe dat het digitale daarbij kan helpen. En ook dat is niet nieuw. Hè. De klantenkaarten, zelfs de Panini-boekjes en dergelijke is een manier om mensen te betrekken. Als je dat ook digitaal kan doen en wat meer aandacht hebben over niet de mens als iemand die transacties doet, maar de mens als iemand die vertrouwen zoekt, die verbinding zoekt. Daar denk ik dat we een nieuwe vorm van digitalisering tegemoet gaan in de volgende 5 à 10 jaar. Na de rush terug het bezinnen over de mens doet niet louter transacties. De mens wil ook verbonden worden met degene met wie hij die transactie doet, omdat hij dat fijn vindt. En dat is ook altijd zo geweest. De handelaar die vertrouwen zocht bij elk aspect, die met zijn schip desnoods of met zijn kar trok van stad naar stad en daar ook graag met anderen handel dreef en die culturen leerde kennen en dergelijke meer. Dat was niet louter een transactie. Dat was ook een manier om verbondenheid te zoeken. En dat vind ik het mooie. Digitalisering haalt dat er een stuk uit. En misschien is dat voluntaristisch, maar ik denk dat we die dimensie in de volgende 5 à 10 jaar terug gaan toevoegen in de transactie.
Ja, oké. En dat je misschien door in te zetten op het digitale, op bepaalde vlakken, dan weer meer tijd en ruimte creëert op toch dat sociale aspect weer.
Ja, dat
halen.
Klopt. Neem het voorbeeld van in de luchtvaart, die miles. Ik weet niet dat je daar nog hard mee bezig bent, maar ik heb al duizenden miles bijeengespaard van verschillende luchtvaartmaatschappijen en in feite ben ik verloren wat ik daar nu eigenlijk aan heb. Digitaal zou je dat nooit kunnen verliezen. En zou je inderdaad wel een stuk loyaler worden om bepaalde dingen met bepaalde carriers te reizen of naar bepaalde hotels terug te keren waar het goed was. Daar zijn toch heel veel mogelijkheden. Ook natuurlijk lokaal. Handelaren die proberen toch een manier te vinden om mensen met hen te verbinden. En daar kan het digitale wel nog een sterke rol spelen. Dat is iets wat vergeten is, vind ik zelf.
Oké, dus als je als ondernemer dan denkt over lange termijn projecten, hoe kan je dan een strategie uitwerken om je bedrijf future fit te maken?
Voor mij was Econoshock, het boek dat ik geschreven heb in 2008, een manier om naar de toekomst te kijken, grote trends te beschrijven. Als je op elk van die grote trends een antwoord hebt, dan ben je voor mij econo-shockproof of ben je future-proof. En na 14 jaar, want het boek is ondertussen meer dan 14 jaar oud, dat is niet zo moeilijk om erover na te denken. Het gaat over een aantal demografische trends, want daarin heb je al verschillende. De digitalisering was erbij, maar neem ook klimaat en dergelijke, is vandaag veel meer de actualiteit. Ik denk dat je gewoon rond elke dimensie moet nadenken en zeggen, wat zie ik dat er aan het gebeuren is en ben ik mee? En als ik 5 jaar, wat toch niet zo heel lang is, als ik 5 jaar durf vooruitkijken, ben ik met wat ik bezig ben beschermd tegen een aantal dingen die sowieso gaan gebeuren. Neem nu in het klimaatverhaal. Daar moet je toch het besef hebben, als je nu nog 100% van je business verdient met fossiel, dat je heel kwetsbaar bent. En toch zie je heel veel bedrijven en ook heel veel mensen daar blind voor blijven. Nu, het makkelijke is natuurlijk om dat te trekken op ondernemingen of organisaties. Maar voor jongeren bijvoorbeeld die luisteren, gaat het ook over studiekeuze. Als je ingenieur wil worden, welk type ingenieur wil je worden? Of voor welke sector wil je gaan werken? En jongeren zijn daar uiteraard heel hard mee bezig, maar dat is even goed future-proof. Je studie is een keuze die je maakt rond 17, 18 jaar, die gevolgen heeft voor de 50 jaar die erop volgt. We hebben het gehad over hypothecaire leningen. Studiekeuze is ook ontzettend belangrijk. Gelukkig kan je daar nog een stukje in bijsturen als je na 2, 3 jaar het gevoel hebt dat je daar toch een aantal trends mist, dan kan je altijd bijsturen en dan moet je dat ook best doen. Of moet je eeuwigdurend blijven bijleren, wat ik zelf ook doe. Dat is ook future-proof. En dus, het is een werkwoord. Je moet de durf hebben om beslissingen die je hebt genomen of die je moet nemen, om die te testen tegen een aantal grote trends. En een aantal zijn na 1 jaar of 2 jaar nog niet zo pijnlijk, maar het is als een spreidstand. Als die kloof, die tektonische platen uit elkaar gaan en je staat daar in het midden, dan wordt het na een zeker moment toch wel heel pijnlijk, die spreidstand. En dan gaat niet alleen je broek scheuren, maar de rest ook. En dus dat kan je voorzien. Niet alles is te voorzien, maar sommige dingen zie je toch wel heel goed aankomen.
Als laatste vraag, als uitsmijter, wil ik nog naar een ander boek van jou verwijzen. Dat is Gigantisme. Het is gepubliceerd in 2019 en ondertussen ook dit jaar al heruitgegeven. En daarin heb jij het ook over spelregels in deze economische jungle, als ik het zo mag verwoorden. De grote giganten, de slokops die de kleintjes verschrikken. Vandaar mijn vraag, als we opnieuw naar 2027 kijken, zullen het volgens jou nog steeds de grote bedrijven zijn die de grote winsten opstrijken?
Wel, ik denk dat er weinig redenen zijn om daar heel optimistisch over te worden. Er wordt weinig gedaan, maar er is wel een tegenbeweging. Helemaal in de actualiteit. Je ziet dat bijvoorbeeld de lobby die gedaan wordt voor grote bedrijven, dat meer en meer aan de kaak wordt gesteld. Vandaag is het Nelly Kroes die op de vingers wordt getikt en dat zou wel wat meer dan op de vingers mogen zijn voor belangenvermenging die ze deed toen ze een heel machtig politicus was in Europa om de deuren te openen voor Uber. Dat wordt meer en meer bekeken. Ook bijvoorbeeld de conferentie van Davos als fair level voor grote en kleine bedrijven. Er is een discussie over de draaideurpolitiek, voordelen, belastingsvoordelen en dergelijke meer. Er wordt meer en meer over nagedacht van dat men inderdaad dat men heel veel voordelen heeft gegeven aan grote bedrijven. Maar dat gaat niet zo snel omkeren. 5 jaar is daar te weinig voor. En op een aantal vlakken denk ik dat we wel stilletjes aan de tipping point zitten, maar de weg terug gaat nog lang duren. Het zit zo diep verankerd, ook omdat de politiek zelf zich altijd net iets comfortabeler voelt bij de grote partij waarmee ze dan een afspraak wil maken, bijvoorbeeld voor klimaatverandering, dan te geloven in de kracht van ondernemerschap van duizenden kleintjes die echte innovatie zullen brengen en waar de politiek geen greep op heeft. En dus het ligt veel aan het beleid zelf, die veel meer vertrouwen stelt in grote partijen waarmee ze afspraken kan maken dan in de kracht van duizenden mensen waar je geen contract mee kan maken, louter dan op vertrouwen. Dus er is nog wel wat werk voor de boeg.
Het valt mij op dat je opnieuw eindigt met het woord vertrouwen. Een paar keer teruggekomen in deze podcast. Ik zou je nog ongelooflijk veel vragen willen stellen, maar ik vrees dat onze tijd op is. Dus dank je wel alvast voor deze aflevering en heel graag tot een volgende keer.
Graag gedaan.
Dit was De Verderkijkers met Geert Noels. Ben je benieuwd naar welke technologische veranderingen er nog op ons afkomen en hoe die ons leven zullen beïnvloeden? Abonneer je dan zeker op deze podcast of surf naar tijd.be/verderkijkers.